Welkom terug bij Oba Live. In deze uitzending spreken we over de emancipatie van de LGBT's, oftewel lesbian, gay, transgenders en biseksuelen. Te gast zijn Ivo Manuel Vaz-Diaz, transgender, transman en boeddhist. Robert Witloks, organisator van Document Our History Now. En tafelheer is Jan Boer, filosoof. Robert Witloks, nog een keer van harte welkom. Misschien toch nog eventjes die LGBT. Hè? Er is tegenwoordig wordt er ook een Q achter gezet. Waar staat die dan weer voor?
Queer, jij helpt me, Ivo. Want er gaan wat definities in omgang. Ik begreep
een beetje
lesbische vrouwen die zich mannelijk voelen.
Maar nee,
maar
dat
niet,
is ook niet.
Niet een besluit maken.
Het is volgens mij allebei. Ja? Gay mannen, lesbische vrouwen, maar ook. Sommige transgenders noemen zich ook queer gender. Het is een beetje een politiek statement.
Ja.
Zo kan je het een beetje vergelijken. Komt geloof
waarom,
ik uit
de... waarom?
Ja, iets heeft meer body dan voor sommige mensen.
Maar
wat heeft dan meer body?
Queer. De naam queer.
Maar queer drukt toch ook iets uit, dacht ik, van meer dit en een beetje... dat je er ergens tussenin staat. Want dat vind ik ook heel interessant. Ja.
Het is een groep die... niet besluit, want dat wordt vaak logischerwijs geassocieerd met transgenders... niet besluit om alle medische ingrepen te doen.
Niet in transitie te gaan.
Maar daar een soort van tussenvorm in vindt. In de eigen manifestatie met name van zichzelf. En queer, ja, dat is net zo'n beetje als homo's vroeger en flikkers... daar zit dan het activistische geluid in. Identificeren zich als queer.
Ja.
Zouden zich ook androgyne mannen of androgyne vrouwen kunnen noemen... of iets in
maar
die
wat
richting.
Zit dan... Ivo, jij hebt dan besloten om hormonen... maar heb je dan ook een operatie ondergaan?
Ja.
Ook een operatie. Want zijn er ook transgenders die alleen met hormonen werken?
Sommigen wel, ja. Maar dat is echt dat is zo individueel. En iedereen doet het op zijn eigen manier. Gelukkig is daar binnen VU nu wel wat meer mogelijkheden. Maar vroeger was het echt zo, je moest dat en dat. Terwijl nu hebben sommigen...
meer keuze.
Ja, meer keuze.
Ja. Ja. Robert, jij was jarenlang directeur van de HIV-vereniging. En sinds 2013 zet je je dus in voor die LGBT's in Zuidoost-Azië.
Ja, klopt.
Je bent net weer terug van 10 weken Azië.
Klopt.
Wat spreek je nou zo aan in die boeddhistische landen?
Wat spreekt me aan? Overigens deels ook islamitische landen, als we het hebben over Zuidoost-Azië. Wat spreekt me aan? Ik ben er graag.
In Indonesië.
En hoe vaker ik er ben, hoe soms hoe lastig het ook is. Want ik probeer daar projecten voor elkaar te krijgen en afspraken te maken. En er zijn ook lastige kanten. Ik vind het een prettige omgeving om te zijn. Ik verbaas me erover. Ik ben steeds weer nieuwsgieriger naar weer een nieuw gebied... of weer een nieuwe laag in diversiteit die daar is. En vraag me niet precies waar dat vandaan komt.
Maar die diversiteit, waar bestaat die dan uit?
Oh joh, de Zuidoost-Azië... Karma.
Ja.
Waar bestaat jij? Er bestaan natuurlijk veel landen waarin boeddhisme op een heleboel verschillende manieren wordt gepraktiseerd. Ook andere religies al wel. Boeddhisme is een levensovertuiging, zou ik zeggen. Natuurlijk ook qua natuurlijke omgeving zijn het heel verschillende gebieden. Hoe steden, hoe maatschappijen daar zijn opgebouwd, zijn zo'n enorm palet en diversiteit. En hoe meer je er bent, hoe meer je daar alle aspecten van leert kennen. Ook de vervelende of de achterkant van maatschappijen, net als hier. En blijkbaar prikkelt dat voortdurend mijn nieuwsgierigheid. Dan wil ik iedere keer weer terug om weer een nieuw deurtje open te zetten. Ook wel gecombineerd met mijn eigen ontdekkingsreis in het spirituele of het boeddhisme. Ik merk als ik daar ben dat ik toch weer nieuwe dingen ga opzoeken. Nieuwe ervaringen ga opzoeken op dat terrein.
Meer het idee dat je jezelf ook opnieuw kunt uitvinden.
Ja, ik vind mezelf nog wel erg diffuus op dat terrein. Dus ik zoek ook wel een beetje naar een moment dat ik denk... dan ga ik me hierin verdiepen. Maar ik ben nog een beetje aan het rondshoppen blijkbaar.
Geen behoefte om eens een paar maandjes in een klooster te gaan zitten?
Nou, soms wel. Maar daar is het nog niet van gekomen. Wel al een week en zo, maar nog niet een paar maanden. Maar dat, laat ik zeggen dat ik nog tijd heb.
Ja, en waarom ben je nou naar Azië gegaan, naar Zuidoost-Azië... om die LGBT-emancipatie daar te bevorderen?
Ja, ik heb dat natuurlijk 25 jaar hier in Nederland gedaan. Ik heb 25 jaar gewerkt in de LGBT-hulpverlening, belangenbehartiging. 12 jaar bij Schorer, de eerste... Ik zou willen zeggen 12 jaar van de HIV-epidemie, buddhischap, gespreksgroepen, preventie, allemaal van dat soort zaken. En de laatste 13 jaar als directeur van de HIV-vereniging. Daarop terugkijkend, denk ik, of zie ik dat storytelling de rode lijn is in dat verhaal. In mijn bezieling waarom ik dat al die jaren heb gedaan. Hè. En storytelling heeft natuurlijk veel aspecten op individueel niveau. Hè. Dat, op het moment dat je gaat uiten, dan komen de dingen in ontwikkeling.
En is dat moeilijk om mensen aan het praten te krijgen daar? Want je filmt, je maakt documentaires. Hoe is dat voor mensen om over hun seksuele geaardheid te praten?
Ja, dat is heel verschillend natuurlijk. En zeker daarmee openbaar gaan is natuurlijk vaak van een heel andere orde. Hier ook. Hè. Iets wat je tussen vrienden vertelt is natuurlijk van een andere orde dan met je smoel op tv gaan. Het is daar niet anders. Toch is het heel interessant, vind ik heel interessant, dat daar heb ik ook altijd ingang mee om bij documentairemakers, fotografen en LGBT-organisaties het gesprek aan te gaan van wat is nou het belang van storytelling voor jezelf, voor je eigen ontwikkeling, maar ook om aan community building te doen en ook als een essentieel onderdeel, zo zie ik dat, van belangenbehartiging. Ja, want je kunt natuurlijk, en dat moet je ook, de policy papers en bij de juiste mensen aan tafel zien te komen om zaken te beïnvloeden, maar het gaat niet zonder publieke aandacht voor jou, voor jouw groep, voor jouw situatie. En dat gesprek is ontzettend leuk om op te starten met organisaties, maar ook mensen die gespecialiseerd zijn in documentaire maken.
En worden die daar in die boeddhistische landen vertoond, die films? Want
de producten die wij, ik wil niet zeggen wij maken, maar wij ondersteunen. Hè. Met name ook geld zoeken we daarvoor. Het zijn natuurlijk niet de verhalen die ik daar te vertellen heb, maar dat zijn verhalen die mensen daar te vertellen hebben op een manier dat ze daar zeggingskracht hebben. Het is niet onbelangrijk. Het is natuurlijk erg leuk als die producties ook een filmfestival hier halen. Maar
de bewustwording moet daar plaatsvinden.
We ondersteunen verhalen die daar verteld moeten worden op de manier daar. En dat kunnen natuurlijk mensen alleen daar besluiten.
Ja, en wat voor verhaal sprak jij nou het meest aan? Het verhaal dat je tot nu toe hebt
gedocumenteerd. We hebben tot nu toe 10 producties gefinancierd en daar aan meegewerkt. Wat me heel erg aansprak is het product wat we net klaar hebben in Myanmar. Met de titel Love and Other Matters. En dat is eigenlijk voor het eerst in Myanmar een documentaire wat een bloemlezing geeft aan de diversiteit waarin LGBT zijn zich manifesteert in Myanmar.
En is dat toevallig? Dat nu aanstaande zondag zijn de verkiezingen in Myanmar. En voor het eerst na 25 jaar militaire dictatuur, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja.
En Aung San Suu Kyi bijvoorbeeld. Spreekt die zich daar nou bijvoorbeeld uit over de positie van LGBT's?
Nee,
of hoe is het daar?
Nog niet heel erg. Nog niet heel erg. Maar het is natuurlijk ook eieren lopen voor die vrouw in een land wat nog alle kanten uit kan drijven. Wel op het gebied van human rights, maar publiekelijk vult ze dat nog niet heel erg in. Bijvoorbeeld met etnische groepen of met gender of seksuele voorkeurgroepen. Die documentaire die we daar hebben kunnen laten maken door de Yangon Film School samen met Colors Rainbow, zeg maar het COC van Myanmar. Nou ja, dat laat nu voor het eerst, en dat is nu pas mogelijk sinds een jaar of 3... de deken van censuur en van totalitaire macht er een beetje van afgaat, hoor. Het moet allemaal nog blijken de komende jaren. Maar goed, nu kunnen we zo'n documentaire maken. Het wordt niet verboden. We hebben het vertoond voor het eerst op 25 september. We hebben het niet aangekondigd bij de censor, wat eigenlijk moet. Maar ze hebben ons met rust gelaten. En een broadcast organization in Myanmar overweegt het nu om uit te zenden. Dus dat zijn wel stappen. En dat was jarenlang niet mogelijk. Met de hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken, sponsorship van hun, hebben we dus deze documentaire en nog 3 andere kunnen laten maken. Waarmee het aantal LGBT-documentaires in Myanmar ooit gemaakt en 1 klap verdubbeld is. Dus dat geeft wel aan dat het nu kan, dat er nu ruimte is. Of die ruimte blijft bestaan na 8 november, is maar zeer de vraag. Is maar zeer de vraag wat er gebeurt in dat land na de verkiezingen. Maar goed, 8 november toevalligerwijs ook laten wij die documentaire zien hier in de OBA. Samen met nog een andere documentaire uit China. Overigens, daar is iedereen van harte welkom nog om te komen kijken.
Maar mensen kunnen kijken op www.documentourhistorynow.org.
Yes.
Dus daar kunnen ze kijken naar welke films ze kunnen kijken hier in de OBA aanstaande zondag.
Ja.
Wat ik me nou afvraag, het boeddhisme. En als je nou over boeddhisme hebt, dan heb je het over karma.
Ja.
En je zou ook kunnen zeggen, nou, als je een transgender bent of je bent homoseksueel, dan zou je dat ook kunnen bestempelen als karma.
Ja, ja.
Hoe wordt er in die boeddhistische landen op die manier nagekeken?
Ja, dat gebeurt op die manier ook. En dat werkt niet altijd even goed uit, kan ik je zeggen. Mijn eigen persoonlijke verhouding tot karma ontwikkelt zich de afgelopen jaren. Maar ook wat ik daarover hoor en zie in sociale manifestatie in boeddhistische landen. Wat aan de ene kant, wat me daar ook wel persoonlijk in aanspreekt, is dat je dingen in het leven vooral te nemen hebt zoals ze komen. Wat aan de andere kant dus ook kan leiden tot passiviteit. Want het is toch onveranderbaar. Wat maakt dat ook een groep erop uit is om zo'n situatie uit te buiten. Als het gaat om karma en homoseksualiteit.
Maar hoe zou je dat kunnen uitbuiten?
Het is natuurlijk een groep die macht en middelen in handen heeft. Kan een andere groep veroordelen.
Dat is slecht karma, dat zo blijft.
Dat is je karma, dat is je positie, dat is je onveranderbare positie. Nou, het Hindoeïsme, natuurlijk met het kastensysteem, is daar het meest expliciete voorbeeld van, wat mij betreft. Als je in de laagste klasse zit,
dan
ben je de onaanraakbare. Zo ben je geboren, zo zul je blijven en dat zal nooit veranderen. Ja, en heeft een andere groep baat bij natuurlijk.
Maar het is toch zo in het boeddhisme ook dat je je karma door meditatie kunt ombuigen?
Ja, door heel goed te leven kun je een beter volgend bestaan bewerkstelligen, klopt. Dat is een mooie gedachte en dat zal zeker aanzetten om nu goed te leven. Aan de andere kant leef je nu als LGBT en je ondervindt daar moeilijkheden van, omdat je familie je accepteert of verstoot wat gebeurt, dan is dat ook het gevolg van jouw karma. Oftewel, in je vorige leven zul je wel iets gedaan hebben wat je nu de prijs voor moet betalen. Iets wat onveranderbaar is.
Ja, want dan is het natuurlijk de familie die jou kan uitstoten. Ja.
Dus zo onderzoek ik nu zelf hoe ik me verhoud tot karma. Aan de ene kant spreekt me heel erg aan het accepteren wat er komt. En gecombineerd met alles wat altijd veranderlijk is. De wat hardere kant vind ik de onveranderbaarheid daarvan. En dat wat je nu toekomt, hoe scheef of afgeperst of ongelijk ook, dat heb je maar te slikken, want het is jouw karma.
Eigenlijk heel onboeddhistisch En ook dat vingertje. Ja. Hè? Hoe zit het bij de Tibetanen?
Ja, eigenlijk. Voor mij hebben we het er niet echt zo over. We hebben het meer over compassie voor jezelf en je medemens.
Ja, dat is een stuk beter.
En ik zie het karma, ik zie het wel als een. Ik zie het karma niet vanuit een negatief oogpunt. Veel meer uit een. Hoe zeg je dat? Dynamische.
Dynamisch, ja, oké, maar dan is het niet meer onveranderlijk. Ja. Hè?
En ook, want anders krijg je een soort. Hoe zou ik het zeggen? Calvinistisch idee.
Wel in, hoor.
Ja, en daar geloof ik niet zo in. Want dan zou je alles. Dan is het altijd. Daar zitten we ook een beetje in deze maatschappij. Het is allemaal jouw schuld. Als je dus in een. Ik zeg maar wat, een ongeluk hebt gehad. Ja, of je hebt dat. En mensen in de bijstand. Dus het is allemaal jouw schuld. En dat is jouw karma. Of dat is jouw. En daar geloof ik niet in. Dan denk ik van. Het gaat meer om hoe wij tot elkaar verhouden. En. Of we compassie naar elkaar hebben. Ja. Dus mensen die geen compassie hebben naar transgenders, bijvoorbeeld in India of Tibet. Dat zit dan toch. Dat die andere partij moet leren om transgenders meer te accepteren.
Maar jij hebt ook onderzoek gedaan, hè? Naar religie. Was de werkgroep Transgender, Religie, Levensbeschouwing en Ethiek.
Ja, ja.
En daar hebben jullie onderzoek gedaan naar wat nou eigenlijk de positie is van transgenders in religie. Wat was daar dan de uitkomst van?
We hebben het in 2006 gedaan, dus al een tijdje geleden. Ik weet niet of het echt veel veranderd is als we het nu weer zouden doen. Je merkte toch dat een aantal mensen. Sommigen zijn in de kerk gebleven waar ze waren. Dat ging goed. Maar een deel is eruit gestapt. Heel andere religie. Naar andere religie overgestapt. Bijvoorbeeld van christendom naar boeddhisme. Sommige mensen ook van jodendom naar boeddhisme. Dus mensen switchen of ze blijven wel. Dus het wisselde heel erg.
Maar wat is de positie van transgender bijvoorbeeld in de Bijbel of in de Koran?
Kijk, in de Bijbel wordt er niet echt wordt er niet echt wat over gezegd. Dan wordt het wel soms zo geïnterpreteerd. Net als hè, dat Calvinistische zo van... als je naar de dominee gaat of de pastoor van... nou, je hebt dit lichaam. Als je dan orthodoxe kerken hebt, dan zeggen ze gewoon van... ja, je hebt dit lichaam nou eenmaal gekregen en dan moet je het mee doen. Dan mag je niet aan sleutelen. Als je andere... maar soms is er ook maatwerk. Dus dan ga je naar dan ga je bijvoorbeeld naar een katholieke kerk... En de katholieke kerk zegt nog steeds, het kan niet, wordt niet geaccepteerd. Maar die pastoor of dominee zegt, van, nou, ik ga je toch helpen. Dus het is ook maatwerk. En je merkt toch dat er de laatste jaren wel wat iets verbeterd is. Ja. Dus dat mensen ook toch in hun kerk worden geaccepteerd.
Want dat is ouderwets denken. Hè?
Heel erg ouderwets.
Echt eigenlijk niet
maar
meer
kijk,
deze
als de pastoor zelf al niet zo goed met zijn eigen identiteit omgaat... dan kan hij dat natuurlijk ook nooit overbrengen naar zijn... parochie, mensen uit zijn kerk. Dus dat is altijd heel lastig. Maar we proberen daar wel als werkgroep dat toch... proberen we daar wel wat informatie aan te geven. Dus mensen dat kerken of religieuze stromingen daar wel open voor staan. Zo hebben we bijvoorbeeld tijdens dit jaar voor het eerst... tijdens de Trans Pride een Trans Spirit avond georganiseerd. Dus open voor alle religieuze stromingen. En iedereen kon daar zijn verhaal doen. Dus mensen ook van de... Heel orthodoxe stromingen kwamen daar hun verhaal doen. Ja, dat was heel veilig.
Ja, belangrijk. Mooi.
Ja. Want, Robert, wat ik me afvraag... als jij dan in die Zuidoost-Aziatische landen komt... dan spreek je ook met niet alleen met transgenders... maar ook met homoseksuelen. Hoe is dat dan, zeg maar, hun worsteling met hun coming-out? Hoe kan je dat vergelijken met je eigen proces?
Hoe kan ik dat vergelijken met mijn eigen proces? Goeie vraag. Hun worsteling met coming-out... Oh, dat is hetzelfde als hier, denk ik wel. Dat daar ook een groeiende groep... naast wat ze seksueel kunnen... en wat misschien wel gedoogd kan worden... willen ze omzetten in sociale gelijkwaardigheid. En ook juridische gelijkwaardigheid. En die strijd is voor Zuidoost-Azië relatief nieuw. Die was hier 20, 30 jaar geleden ook nog maar net startend. Hè. Het homohuwelijk waar we nu allemaal zo aan gewend zijn... is nog niet zo lang geleden, weet je wel. Dus in die zin, alhoewel de landen natuurlijk nooit te vergelijken zijn... is dat enigszins vergelijkbaar. De articulatie van naast gedogen of bepaalde... cultuurhistorische opvattingen over hè,
waar we net al over hebben. Maar de familietradities zijn natuurlijk
precies,
zo belangrijk.
Precies, maar het proberen een bres te slaan in die verplichte familietraditie... of het niet sociaal kunnen uiten of het niet kunnen samenwonen... laat staan daar rechten aan ontlenen in de zin van huwelijk of adoptierecht. Ja, dat is absoluut startend in Zuidoost-Azië. Maar er zijn behoorlijk wat jongens en meisjes zeer voortvarend mee bezig. Ondanks dat daar wel eens wordt gezegd dat is een westers iets. Hè,
ja, een soort westerse ziekte. Althans in China weet ik, beschouwen ze homoseksualiteit als een ziekte. Echt, als iets dat je
nog steeds,
ook kan oplopen, verslaving bijvoorbeeld.
Ja, ze worden nog steeds benaderd.
En de meeste homoseksuelen die trouwen dus ook gewoon in een heterohuwelijk en leiden een dubbelleven. Is dat in Zuidoost-Azië niet anders?
Dat is in Zuidoost-Azië deels zo. Ik denk dat in China nog steviger fenomeen is. In Vietnam overigens ook. Overigens wel een reden voor de Vietnamezen om te overwegen... om toch gelijkgeschlechtelijk huwelijk open te gaan stellen. Ze zouden de eerste in Azië zijn. Nou, als die het doen, gaat Thailand snel volgen, voorspel ik. Maar in Vietnam en in China, ook, overigens ook in Korea... zie je dat de familiedruk, dus in alle landen is die groot... maar in die landen is die wel extreem groot.
Ja.
Nakomelijk, de eenkindspolitiek heeft er ook mee te maken. Is nu net afgelopen. Maar in China zie je het fenomeen van contract marriages. Hè, waar zijn enorme websites die bemiddelen tussen lesbische vrouwen... en homoseksuele mannen om een huwelijk aan te gaan. En er wordt gematcht op van, nou, dan zou ik zo willen trouwen en jij zo willen trouwen. En er vinden matches plaats in heel veel huwelijken met enorm veel bombarie om de familie en dienstomgeving gerust te stellen. Hè. We zijn toch getrouwd. Ik ben toch getrouwd met een man of ik ben toch getrouwd met een vrouw. En de huwelijkse voorwaarden worden er ook in bedongen. Van, nou, dan ga jij zo vaak per jaar mee naar mijn familie of gaan we wel een kind adopteren. Of na 5 jaar gaan we dan wel scheiden, maar dan zijn we in ieder geval getrouwd geweest. Over dat fenomeen laten we zondag ook een documentaire zien. Erg interessant.
Ja, want zondag dus, hè, nogmaals, hier in de OBA. En ja. Waarom vind je het belangrijk dat, dat deze films... die toch zich afspelen in Zuidoost-Azië en China... Ja. dat die hier vertoond worden?
Nou, er zijn veel mensen die hebben gewoon interesse... van hoe speelt dat daar nu, LGBT? En hoe werkt dat maatschappelijk? Hoe werkt dat psychologisch? Nou, daar ondersteunen om communicatieproducten te maken in die richting. Die maken we voor daar. Maar goed, ik ben van hier en de stichting is hier gevestigd. Dus we hebben hier ook veel netwerken. Het is ook leuk om de producten hier te laten zien.
En is dat ook voor jullie, om jullie stichting meer bekendheid te geven en fondsen te werven?
Het heeft ook te maken met alle netwerkdoelen die erbij hangen. En dat is bekendheid. En dat is mensen daadwerkelijk mooie documentaires te laten zien hier. Maar ook fondsenwerving. Natuurlijk kunnen mensen zich melden, graag zelfs als vriend van... of misschien dat ze andere sponsorideeën hebben. Want daar moeten we het natuurlijk ook van hebben. Ja,
ja, duidelijk. Nou, ik zou aan de luisteraars nog even willen duidelijk maken... zondagmiddag, filmmiddag van Document Our History... Nou, van 2 tot 4:30 hier in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam... op de 7e verdieping. Voor meer informatie ga naar www.documentourhistory.com. .org.
Sorry, www.documentourhistorynow.org.
Ja. Dankjewel voor je correctie. Nou, en daarmee komen we aan het einde van OBA Live. Een uitzending waarin we spraken over de moeizame emancipatie van LGBT's. Maar gelukkig zijn er ook lichtpuntjes in de strijd voor hun eigen seksuele identiteit. Ik wil jullie, Robert Witloks, Ivo Manuel Vaz-Diaz en natuurlijk tafelheer Jan Boer, van harte bedanken voor jullie prachtige verhalen. Zo dadelijk de EO met het programma Door de Week. En ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
les yeux profonds, mon ours dit à quoi bon. Son amitié, c'est dur à dire, dure toute la vie.
Thank you. De lyde, du lytter til lige nu, har været på en lang rejse gennem tid og sted. Det er optagelser af akustiske instrumenter. De er elektronisk bearbejdet og sammensat på ny. I den her podcast skal vi møde den elektroniske komponist Anton Friisgaard, der i år 2018 var på Bali for at lave de her optagelser, som nu er blevet grundstenene til albumet Teratai Åkende. Jeg har mødt Anton for at høre, hvad det er for en rejse, han har været på for at skabe albumet, og også om de overvejelser, han har gjort sig i forbindelse med at komponere med gamelanmusikkens komponenter. Anton, kan du ikke prøve at starte med at fortælle lidt om, hvad det er for et album, du skal udgive nu her?
Jamen, jeg har faktisk selv tænkt meget over, hvad det er for et album, og det er ligesom blevet til i løbet af rigtig, rigtig mange år nu. Men det er jo grundlæggende et album, hvor jeg har optaget en masse balinesiske instrumenter og forsøgt ligesom at komponere musik med de lyde og de klange. Jeg bryder mig ikke sådan specielt meget om at finde et fedt trommesample et eller andet sted. Jeg har sådan et eller andet behov for at kende historien bag alle elementerne på en måde, eller sådan. Ikke nødvendigvis, fordi jeg bliver nødt til at kende historien, men har bare brug for en forbindelse til alt det, der er i musikken.
Kan du så ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan sådan din forbindelse til gamelanmusikken er opstået? Altså, jeg ved, du har fortalt, at du var på Roskilde Festival i år 2018, hvor du ser det her ensemble Gamelang Salukat. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad det var for en oplevelse for dig, ligesom at høre det her musik for første gang?
Det kan jeg godt. Det var sådan en morgen midt på festivalen, og jeg gik og var helt vildt tømmermandsramt den her dag. Og så går det ligesom op for mig, at det er i dag, der er den her koncert med Gamelang Salukat, som jeg har kigget på. Den, som på en måde sådan stak ud som den mest spændende eller anderledes koncert for mig i programmet det år. Musikken havde jeg sådan hørt lidt af derhjemme, og uden at have et særligt stort kendskab til det, så vidste jeg ligesom, at det var det her kæmpe store messingorkester, der var fløjet hele vejen ind fra Indonesien. Og jeg tænkte, det lyder for vildt. Altså, det bliver nødt til at komme forbi og høre. Måske er man sådan særligt åben der, når man står midt i sådan nogle fjerdedags tømmermænd. I hvert fald så den her oplevelse af musikken, og hvordan den sådan kunne skifte form og hastighed, den virkede ligesom som sådan en form for hav på mig, den måde de spillede det på. Det var på en måde sådan meget, meget fremmed musik, og tonalt meget anderledes. Jeg havde en meget anderledes klang. Men samtidig så kunne jeg sådan fornemme noget, som på en eller anden måde kunne bevæge sig på nogle særligt naturlige måder. En form for interesse i at lave elektronisk musik og elektroniske lyde, som på en eller anden måde minder lidt om nogle bevægelser eller nogle lyde, man kunne høre ude i verden. Når man så hører det her gamelanmusik, de her voldsomme skift, som de ligesom kan tage løsrevet fra et grid, det giver sådan et helt særligt flow på en måde. Det tror jeg var det, der interesserede mig rigtig meget. At sådan kompositionerne virkelig kunne noget meget særligt. Som var en anden måde at angribe den her lyd, der lyder naturligt, eller noget, som på en eller anden måde også lyder som om, at det har en form eller bevægelse af noget, man kunne høre ude i verden. Det havde jeg sgu ikke hørt før. Thank you.
fase, den her fornemmelse af nogle sådan organiske bevægelser, eller sådan bevægelser af noget, man kunne finde ude i naturen, som du ligesom hører i den her sådan akustiske musik. Hvordan har du ligesom selv arbejdet med det som elektronisk musiker? Var det noget, du gjorde på det her tidspunkt?
Ja, det var lidt sjovt, du spørger. Det har jeg slet ikke tænkt som sådan nødvendigvis afhængig af, men på samme tid, så var der faktisk et projekt, som hedder Waterface, som endte